En als u nou dacht dat we klaar waren over de tarwe, dan vergist u zich wel hoor, want dat is natuurlijk niet zo. Dat is een onuitputtelijk onderwerp. Ik heb er net twee woorden bij geschreven. Er staat echt niet in mijn aantekeningen. Dat komt echt zo ter plekke. Wanneer we die vorm van die tarwekorrel toepassen, de persoon van Christus, begint dat bij Bethlehem en eindigt het bij Golgotha. Maar met dat ik het opschreef, krijg je dan weer, ik schrijf twee woorden op. Je hebt minstens weer twee ideeën waarheen de weg verder leidt. He? In de eerste plaats, neem ik Golgotha. De naam Golgotha. Dat komt van het Hebreeuwse woord Gulgolet. Het wordt geschreven met een G en een L en nog een G. Dat zijn deze letters dus. En dan weer een L. En dan die T aan het eind. Gulgolet. In de naam Golgotha is één L verdwenen. Maar het Hebreeuws is het Gulgolet. En dat woord Gulgolet is afgeleid van een heel bekend Hebreeuws woord, namelijk... Zie je zo staan, hè? Gilgal, ja. En Gilgal, dat staat voor wedergeboorte. Want dat gol, of gil, of gal, want de klinkers, daar kijken we die na, die bestaan in het Hebreeuws niet, hè? Dat woord gal, of gol, dat wordt vertaald met, in de Bijbel wordt het vertaald met hoop. Een hoop. Een steenhoop, bijvoorbeeld. Het is die hoop stenen die opgericht werd... tussen Jacob en Laban in Gilead. Daarom noemde men die plaats Gilead, G-L, hè, daar heb je hem. Want het wordt vertaald met de hoop van de getuigen. Gol, dat is de hoop, en dat at of et, dat is het Hebreeuwse woord voor getuigen. De hoop der getuigen. Gol, dat is namelijk het woord voor vormwording. Voor iets wat gestalte aanneemt. En ik heb al gezegd, tarwe is de uitbeelding van de vorm als zodanig. Een eenvoudigste vorm die er in de schepping bestaat. Het begint met een punt, dan daaraan de verdeling en dan eindigt het weer in een punt. Dat is Gol dus. En de naam Golgotha, die hebben we net verbonden met deze vorm. Omdat het leven van het ware tarwegraan eindigde inderdaad bij Golgotha. Maar het eigenaardige is Golgotha is Gulgolet. Dat wil zeggen, het is twee keer GL, komt achter elkaar... Het is twee keer vormwording. Want nadat eerst het tarwegraan gestalte heeft gekregen, moet het sterven, in de aarde vallen, sterven om vrucht te kunnen dragen. Waardoor namelijk het tarwegraan voor de tweede maal vorm krijgt. Namelijk in die aarde die eruit voortkomt. Dat is het type van Christus, die inderdaad de eersteling zou zijn onder vele broederen. Die vrucht zou dragen. Weet je nog wel? Dat is het verhaal. En het wordt uitgedrukt in de naam. Golgotha, Gulgolet, het is wedergeboorte. Het is twee keer dat begrip vormwording achter elkaar. Dus heb je de kwestie van dood en opstanding uitgedrukt in de naam Golgotha. En nou ik dan toch bezig ben, kunnen we de laatste letter van het woord ook wel meenemen. De laatste letter van de naam Golgotha of Gulgolet is de taf. Dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat is een 400. Je schrijft hier trouwens 30, hè? En dan 400. En die 400, die taf, zo heet die letter, die laatste T, die werd voorheen in het Foenicisch Hebreeuwse schrift geschreven zo. Als een gewoon kruis. Met één lange poot naar beneden. En soms ook, want het wordt dan verbasterd, als een kruis op zijn kant, namelijk als een X. En in de tabellen van hoe het schrift zich ontwikkeld zou hebben, kom je dan ook inderdaad dat teken van het kruis tegen. En dat zo'n paar duizend jaar voor Christus. Een paar duizend jaar voordat men de kruisdood had uitgevonden, schreef men de 400, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en de laatste letter van het woord Golgotha in de vorm van een kruis. Nou, dat is het. En zo kan ik weer doorgaan. Want dat kruis speelt over de hele wereld onder alle volkeren een rol in de overlevering. Want het heet een taf, die letter. Maar wij kennen de heilige taf, of ook wel de touw. Dat wordt ook wel touw genoemd, afhankelijk van hoe die letters uitgesproken worden. Dan spreekt men over de heilige touw. Een heilige letter. Een heilige vorm. En die verandert soms van vorm. Soms worden er... wordt hij op zijn kant gezet. Soms wordt hij dubbel geschreven, een dubbel kruis, zogenaamd Andreas kruis. Soms worden de punten van zo'n kruis nog vervormd, of splitsen ze zich, krijg je weer zo'n kruis. En dat heeft dan weer een ander naam. En het hakenkruis kennen we natuurlijk ook, alleen dat kruis zal ik dan maar niet opschrijven. Hè, omdat we het betekenis te goed kennen. Maar zo is dat. Dat kruis speelt een rol, is een embleem onder de mensheid geweest. En het had te maken met dood en opstanding, met wedergeboorte. In principe met dood, maar natuurlijk ook met dat wat er weer uit voort zou komen. Dat is dan het vervolg op het verhaal. En dat is in de oudheid altijd bekend geweest. En in sommige kringen weet men dat vandaag aan de dag nog. Alleen in christelijke kringen beeft men er soms bezwaar tegen. En ik heb in mijn onnozelheid eens een keer wat verteld over de heilige touw tegenover een Jehovah-getuige. Maar ik wist niet dat die lui niet geloofde in een kruis. Die geloven niet in een kruis. Die zeggen het was geen kruis, het was een paal. Nou ja, dat was dan ook het laatste wat ik tegen hem kon vertellen, want toen verdween hij wel. He, toen was het gauw afgelopen, nadat ik de betekenis van het kruis had uitgelegd. Nou goed, dat is één weg die ik nou bewandel. Die komen we allemaal op via tarwegraan. Ik weet niet of je het nog in de gaten hebt, maar het is allemaal terug te leiden tot het begin, de tarwegraan. Het eindigde met het punt, namelijk Golgotha, en waarin het woord voor wedergeboorte ligt besloten. Dood en opstanding, want indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, je komt altijd uit bij dezelfde conclusie. Zo ook de andere, want er is nog een idee, dat is verbonden met het woord Bethlehem, want Bethlehem, dat betekent letterlijk het huis. Beth, dat is namelijk huis, onder andere. En Lechem, het is niet Lehem, maar het is een Lechem, dat is namelijk het Hebreeuwse woord voor brood. En waar wordt het brood van gemaakt? Juist, dan zijn we weer thuis. Hè? In huis. Dan zijn we weer bij de tarwe inderdaad, ja. Je kunt twee dingen met een tarwekorrel doen. Daar is hij ook voor bestemd. Je kunt er twee dingen mee doen. De ene hebben we al enigszins besproken. Dat is het in de aarde gooien om het te laten sterven, opdat het vrucht zal dragen. En dan komen we later terug en dan zitten we toch weer met die tarwekorrel. Want die oogsten we dan, hebben we toch weer die tarwekorrel. Zodat daarmee het verhaal niet af is. Het uiteindelijke doel van de tarwekorrel kan dus niet zijn in de aarde vallen en sterven. En zelfs dat vruchtdragen is dan nog niet het eindelijke doel. Want dan zijn er weer tarwekorrels. Dat betekent dat er nog een andere bestemming moet zijn voor de tarwekorrel. Dat is een heel eenvoudige. Die andere bestemming is dat we hem omwerken tot brood. En dat is toch ingewikkeld, mensen. Ja, van een tarwekorrel brood maken. Maar zo gaat het, zo hoort het ook. Hoe? Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat begint dus, uiteindelijk begint het met een tarwekorrel toch eerst in de aarde werpen en om het te laten sterven, opdat hij vrucht draagt. Door allerlei toestanden. Maar hoe dan ook, hij draagt vrucht en dan begint het. Dan begint het omhakken. Het oogsten namelijk. Komt de sikkel. Dat is een aparte vorm van een bijl. Hè? Maar die komt. Want het moet omgehakt worden. Dan zijn we weer terug. Bij de tarwekorrel. Omhakken van het graan. Dat is in wezen een oordeel. Want het is natuurlijk toch een kwestie van dood. Het is omhakken van het tarwegraan. Daarna moet het gebonden worden in busselen. Zegt mijn statenvertaling. Niemand weet wat busselen zijn. Maar dat geeft niet. Staat er nu een keer. Hè? Het moet gebonden worden in busselen. Het wordt in de zon gezet. Het staat te drogen in de zon. Ik weet niet, als ze dat met u doen, vindt u het niet prettig. Omhakken. Ik bedoel, het is een oordeel waar we over praten. Het is omhakken, vastbinden, te drogen zetten in de wind en in de zon, waarin het verweert. Dan wordt het op een hoop gegooid en verzameld. En dan komt het op de dorsvloer terecht. De dorsvloer. Ik heb al zoveel dingen gezegd nu. Het omhakken, dat weten we nou zo langzamerhand, neem ik aan. Hè? Dan het binden, dat wil zeggen in de vrijheid beperken. Het kan niet meer weg, het is vastgebonden, het is een gevangene. Het wordt blootgesteld aan weer en wind, aan de zon en aan de wind, om te drogen. De zon, dat is God zelf uiteraard, of desnoods Christus, de zon der gerechtigheid. Ook een oordeel wat daarvan uitgaat, want behalve dat de zon licht geeft, is die ook een verterend vuur, hoor, vergis u niet. Je kunt je er aardig aan branden, je kunt er een zonnesteek van oplopen en meer van dat soort dingen. Het heeft ook een negatieve uitwerking. En het wordt blootgesteld aan de wind, het type van de geest, want een doop in geest is wel degelijk ook een oordeel. Eigenaardig dat de schrift spreekt over met geest en vuur dopen. Daar heb je ze allebei bij elkaar, de wind en de zon. Ja. Wordt gedoopt, staat er dus te drogen. Het is een oordeel wat allemaal over die tarwe komt. Daarna wordt het verzameld. Want tarwe moet verzameld worden. In de gelijkenis van Matthäus 13 ook, moet het ook verzameld worden. Zelfs het tarwe en het onkruid, hè, dan wordt het nog uitgesplitst ook. Maar het moet verzameld worden. En de tarwe komt terecht op de dorsvloer. Dorsvloer. Heb je dat wel eens uitgezocht in de Bijbel, een dorsvloer? Bij de gekste gelegenheden wordt een dorsvloer genoemd in de Bijbel. Dat is waar. Een dorsvloer. Een beeld van het oordeel. In de meeste gevallen gaat het om een oordeel over Israël natuurlijk. Maar oordeel in het algemeen. Want de dorsvloer, noemen ze een dorsvloer bij name? Van Arauna, ja, de dorsvloer van Arauna. Maar hoe heette die dorsvloer eigenlijk? Hoe heette die plek? Staat op de atlas. Ja, dat is Moria. En weet je wat? Dat is Moria in het Hebreeuws, hè? Dat is die dorsvloer van Arauna was dezelfde plaats als waar Abraham Isaac offerde, op de Moria. En diezelfde plaats bestaat nog steeds, alleen ze hebben er een koepel overheen gebouwd. Tenminste, het is de veronderstelde plaats, hè. Ze hebben er een koepel overheen gebouwd en die heet de Dome of the Rock. De rotskoepel. Maar die rotsteen is, als u het mij vraagt, niemand vraagt mij, hè. Maar die rotsteen, als u het mij vraagt, niks anders dan de top van Moria, de dorsvloer van Arauna, de plaats waar in later eeuwen inderdaad altijd het brandofferaltaar gestaan heeft. Hetgeen een beeld was dus allemaal van het oordeel over de zonde wat voltrokken zou worden over Christus. Het offer van Isaac, al die offers die geofferd werden op het brandofferaltaar, en dus ook tegelijkertijd de dorsvloer. Tussen die twee periodes van offers in was het in gebruik als dorsvloer. De dorsvloer beeldt dus hetzelfde uit als het brandofferaltaar. Oordeel van God over de zonde. Ja. Een dorsvloer. Maar het was, meen ik, op een dorsvloer dat de Heer verscheen aan Gideon. Was het niet zo? Ik weet het niet allemaal zo precies uit mijn hoofd, hoor. Maar zoek dat maar eens op, hoe dat zit met die dorsvloer. Hè? En met het oordeel van God wat er komt in verband met die dorsvloer. Nou, het graan wordt dus gedorst. Daarna moet het gewannen worden, want dan moet het kaf van het koren gescheiden worden. Dus dan krijgen we dat verhaal van dat het opgeworpen wordt in de wind, dat de wind er doorheen blaast en het kaf wegblaast, hè, zodat het zuivere graan overblijft. Dat is ook een oordeel, weer in verband met die geest enzovoorts. En weer in verband met wegnemen van de oude mens, het kaf. Weer in verband dus met de besnijdenis. En dan zijn we nog lang niet klaar. Want dan begint het eigenlijk pas. Want wat je dan hebt is alleen nog maar een tarwekorrel. Dan begint het nog pas. Het staat allemaal in de schrift. Het zijn allemaal termen die in de schrift genoemd worden. Al deze dingen. Dat oogst, het samenbrengen, het te drogen zetten, het dorsen, het wannen. Wordt allemaal in de schrift genoemd. Allemaal in typologische betekenis. Allemaal overdrachtelijk. Hè? En daarna gaat het over het malen van het graan, het malen van het koren. Wordt ook genoemd in de schrift, ook op meerdere plaatsen. En dan zoek je op het woord malen, maar je moet meteen ook opzoeken het woord molensteen bijvoorbeeld. Dat komt ook nogal eens voor, molensteen, die gebruikt wordt om dat tarwe gaan te vernietigen, te verpulveren. En waar is de molensteen een type van? Goed zo, want de steen is Christus, de molensteen. En als ik in mijn gedachten een beeld vorm van de steen voor het graf van de Heer Jezus, dan zie ik met mijn ogen dicht altijd een vierkant gat in het midden. In die steen. Ja, molensteen namelijk. Maar die hoor ik de bron geweest in Dalfsen. Staan aan de weg twee molenstenen. Ja, dus in een vierkant gat in het midden van het ronddraaien. Maar ook die molensteen is precies dezelfde steen in feite als de steen voor het graf. Dat is Christus. De wentelende steen, maar ook de oordelende steen. En zo ben ik weer teruggeredeneerd, want die ronde steen die draait, hè, die wentelt bij het malen. Heb je hem? Jawel, hè? Dat is Gilgal. Want Gilgal, daarvan heb ik net gezegd, is het woord voor wedergeboorte. Twee keer vorm worden. Maar Gilgal betekent als werkwoord in de schrift, in het Hebreeuws, gewoon wentelen, draaien. Of ook wel wiel, rad. Die raderen in Ezechiël, dat is het woord Gilgal. Het woord voor wedergeboorte. Dus waar die raderen een beeld van zijn, is duidelijk. Van wedergeboorte. Makkelijk, hè? Want het is hetzelfde woord. Een hele simpele zaak voor iemand die het in het Hebreeuws zou lezen. Maar het punt is, die draaiende molensteen is dus de uitdrukking inderdaad weer van de draaiende steen, de wegrollende steen voor het graf van de Heer Jezus. En de wentelende steen voor de leeuwenkuil. Dat is ook een wentelende steen, die ook verzegeld was, net als die voor het graf van de Heer Jezus. Allemaal precies hetzelfde. Precies hetzelfde principe wat tot uitdrukking gebracht wordt. Die steen voor die leeuwenkuil en de steen voor het graf van de Heer Jezus, dat is hetzelfde als de steen waarmee het koren gemalen wordt. De molensteen dus. Namelijk Christus. Het oordeel wat komt. Nou, want u weet toch dat ook wij geoordeeld worden? Wij die voortgekomen zijn uit het gestorven tarwegraan. Wij die wedergeboren zijn, ook wij worden geoordeeld door geest, door wind, door de zon die ons verlicht enzovoorts. En die ons tegelijkertijd verdroogt, wat de oude mens betreft althans. En ook wij worden vermalen, want wij zijn gedoopt met geest. En met vuur. Zeker wel, want de oude mens in ons wordt wel geoordeeld hoor, ook vandaag aan de dag. Want die geestelijke dingen die zijn nadelig en slecht voor de oude mens. Dat is ook precies de bedoeling. Dat hele proces is voor ons in gang. En degene die ons oordeelt is Christus, de molensteen, inderdaad. En diezelfde molensteen wordt gebruikt. Nou, waar wordt de molensteen nog meer voor gebruikt? Ja, die kun je om je nek geknoopt krijgen. Inderdaad. Waarom een molensteen? Vanwege de typologie. Geoordeeld worden door Christus. Dat is het hele verhaal. Hij aan wie het oordeel gegeven is. Hij zal inderdaad veroordelen. En hij zal mensen verwijzen naar de buitenste duisternis. De afgrond in. En als je de mens de afgrond in wil hebben. De afgrond is hetzelfde als de zeeën immers in de Bijbel. Hè? Dan doe je dat door hem een molensteen aan zijn nek te binden. Ja, waarom? Waar dat gebruik vandaan komt weet ik niet. Maar het is wel typologie. Het klopt wel. Ja, nou, dus ook, u voelt natuurlijk wel, zo kun je uren doorgaan, hè. Nou, de tarwe wordt gemalen en wat ontstaat er dan? Meel. Hoeveel? Zie je het? Zo gaat het door. 3 maten fijn meel, Matthäus 13. Daar komt het voor, ook in een van die gelijkenissen. Daar gaat het eerst om een gelijkenis van de zaaier, dan een gelijkenis van tarwe en onkruid, hè? En dan inderdaad een gelijkenis van zuurdeesem wat verborgen wordt in meel. En we zijn nog steeds bezig met de tarwe dus. 3 maten fijn meel. 3 maten fijn meel was ook wat Abraham voorzette aan de Heer, want 3 maten fijn meel was bestemd voor de Heer. Daar zou je maaltijd van maken toen hij de Heer op bezoek kreeg. En vaker vind je het in de Bijbel niet. Dat is alles. 3 maten fijn meel. Fijn meel trouwens, wordt overigens verder ook gebruikt. Je vindt het genoemd in Leviticus in verband met het spijsoffer. En daar staat precies hoe het gebruikt moet worden, wat ermee gebeuren moet. Want als je dat meel hebt, moet het aangemengd worden met... Waar is het beeld van? Valt me mee dat je niet zegt Christus. Nu wordt er gezegd Heilige Geest. En wat is de Heilige Geest?
Christus.
Goed zo. Inderdaad. De Heilige Geest is de geest van Christus en dus is het Christus. Dus het is in wezen allemaal identiek. Maar dat fijn meel, dat is een beeld dus van de geoordeelde gelovige. De gelovige die zich overgegeven heeft aan Christus en die zich daarom volmaakt heeft onderworpen. Hij wordt gemengd met olie, geestelijke dingen, dus de Heilige Geest. En dan moet je eens kijken, want dan praat ik over olie. Maar hoe wordt olie gemaakt?
zo.
Ga nou nog maar even door. Er staat een heel recept voor het maken van die olie in de Bijbel. Van die olie. En er staat bovendien bij, ik citeer gewoon maar uit het hoofd, zoek het zelf maar uit, anders heb je er toch niks aan. Er staat bovendien bij dat een ieder die van die heilige olie die bestemd was voor de gouden kandelaar in het tabernakel, hetgeen een amandelboom was, help me onthouden. En anders vragen nog maar eens naar. Maar die olie die bestemd was voor de tabernakel, voor de dienst in de tabernakel, die olie, als iemand dat maakte om ervan te proeven, of om het te gebruiken, dan staat er, dan moet hij de dood sterven. Ja. Maar wij zijn dat meel dat gemengd wordt met die olie. Hebben wij dus geproefd of geroken aan die olie? Ik hoop het. Ja, hè? Inderdaad. En dus betekent dat onze dood. Precies. Natuurlijk, onder Israël was dan een straf, was negatief, men mocht dat niet. Maar het punt is dat het op ons van toepassing gebracht is. Wij hebben het echt gemaakt. We hebben die olie tot ons genomen en we hebben hem geproefd. Dat kost ons het leven. Ja, maar wie zijn leven haat in deze wereld zal het behouden. Wie zijn leven zal willen verliezen zal het behouden. Net als het tarwegraan en dan zijn we weer thuis. Zie? En zo kun je, welke weg je ook inslaat, dat bedoelde ik gisteren. Welk spoor je ook oprijdt, als het goed gaat, kom je altijd bij Christus terecht. Als je uitgangspunt goed is, staat het einddoel vast. Is het uitgangspunt niet goed, dan verdwaal je. En dan verdwaal je in die beroemde wetenschappelijke boeken die ik net noemde, waar ik althans geen touw aan vast kan knopen. En voor zover ik het wel kan, leidt het toch tot niets. Dat is het. Ik heb altijd geleerd, eenvoud is het kenmerk van het ware. En ik ben zo achterdochtig geworden dat ik zeg, als ik het niet begrijp, kan het nooit kloppen. Dat is natuurlijk vreselijk. Dat is natuurlijk vreselijk arrogant. Dat weet ik wel, maar dat zeg ik dus ook niet in het publiek. Dat zeg ik altijd gewoon tegen mezelf. Dan vertrouw ik het al niet meer. Waarna iemand mij vertelde dat de Nederlandse uitdrukking daarvoor is. Eenvoud is het kenmerk van het ware. En dat er bovendien een uitdrukking was die ik niet kende. Dat is namelijk de leugen heeft veel woorden nodig. Was iemand die was leraar Nederlands, die maakte hem daarop attent. Hè? Ja, de leugen heeft veel woorden nodig. En als er veel woorden nodig zijn om iets duidelijk te maken, dan geloof ik het niet. En ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar we kunnen hier met een paar woorden een heleboel vertellen. Ontzettend veel. En met dezelfde woorden kunnen we zelfs een heleboel verschillende dingen vertellen. Dat is die kwestie van die analogieën en van typologie. Want ik praat nog steeds over een tarwekorreltje. En wat we nou al genoemd hebben, is een ontzettende uitgebreide scala aan Bijbelse waarheden. Die allemaal terechtkomen bij Christus de Schepper. Dat brood kwam tot stand door de tarwekorrel die gemalen werd. Hij werd vermengd met olie, type van de Heilige Geest. En wat moest er nog meer door? Normaal gesproken moest er zout door. Olie en zout moesten door het deeg. Waarom zout? Ja, dan zeggen we anders lusten we het niet. Ach kom, dat is een kwestie van wennen hoor mensen. Waarom zout? Waarom moet er nog altijd zout bij te pas komen? Gewoon omdat het zo hoort, want het is een type van de Heilige Geest. En als die er niet zou zijn, dan zou alles smakeloos zijn. Niet alleen het brood, maar de hele schepping. Dus had de kraak nog smaak aan. Had het geen enkele zin. En dat is de uitspraak van de Heer in het Nieuwe Testament. Als het zout smakeloos geworden is, hè? Waar moeten we dan beginnen? Dan is er niks meer. En zout heeft natuurlijk dient niet alleen voor de smaak, hè? Uiteraard. Zout is ook bederverend, bijvoorbeeld. Ja, bederverend. En tot de gelovigen wordt gezegd, gij zijt het zout der aarde. Let wel, dat wordt gezegd tot degene die in Christus is. Waarom is hij het zout der aarde? Omdat hij in Christus is, want Christus is het zout der aarde. Want zout is een type van Christus. Ja. En waar halen wij zout vandaan? Ga maar door. Ga maar door. Uit de grond. Pompen we ergens op. He? En uit de zee natuurlijk. Uit de wateren. uit het land en uit de zee, uit Israël en uit de volkeren. Of anders gezegd, uit de aarde waarin het tarwegraan moet vallen, komt voor die aar met vrucht van de tarwe, maar er komt ook het zout vandaan. Maar zout komt ook uit de zeeën, uit de volkeren en nog beter, zelfs uit het dodenrijk. Want daar is de zee uiteindelijk ook een type van, de afgrond. Want Christus is degene die daarheen afgedaald is en daaruit tevoorschijn gekomen is. Zout. Zie, nou. En zo kun je doorgaan. Dat wordt gemengd. En dan ontstaat er het deeg. En dan moet het gekneed worden, want het is nog niet klaar hoor. Het moet gekneed worden. En het moet gevormd worden. Zoals het stof der aardbodem, het leem, het pottenbakkersleem. Waar halen we dat vandaan? Uit precies hetzelfde, uit de aarde. Of aan de kust van de rivier. Het wordt aangespoeld, of we scheppen het uit, of weet ik veel. Maar in ieder geval, het komt uit de aardbodem. En het moet gekneed worden tot een bepaald model. Maar dan praten we over de oude schepping. In wezen. Maar wanneer we praten over de nieuwe schepping, doen we hetzelfde. Het vormgeven aan deeg. En dat is niet wat zomaar opgeraapt is, maar wat nauwkeurig gemaakt is. Geconstrueerd volgens het recept. Volgens het recept waar langs een nieuwe schepping tot stand komt. Want een nieuwe schepping is het resultaat van het recept, van een formule, van een principe, van een woord dus. Want dat is het eigenlijk, hè? Een verhouding. Wel, de deeg wordt gekneed, wordt vormgegeven, komt ook in een vorm. Dat zijn we nog steeds niet klaar, want dan moet het in de oven. En dan moet het daar het vuur doorstaan. He? Enige tijd en pas dan komt het eruit en pas dan is het brood. En waar het allemaal een beeld van is, natuurlijk allemaal van Christus. Maar ook van de gelovigen. Het is het makkelijkste uit te leggen trouwens in verband met het leven van een gelovige. He? Die het resultaat is van die ene tarwekorrel. Want daar hebben we het nog steeds over. Eentje, één tarwekorrel die in de aarde viel, stierf en vrucht droeg. He? En het wordt verzameld, wordt ingeoogst en gevormd. Het wordt bewerkt opdat het brood tot stand zou komen. En dat hele proces van tot aan dat het deeg in de oven gaat, is allemaal van toepassing op het leven van een gelovige. Wat bij zijn leven gebeurt. Mocht u de indruk hebben dat u geoordeeld wordt, dat er allerlei veranderingen zijn in uw leven, dat u gevormd wordt, dat u gedwongen wordt in richtingen die u helemaal niet wilt en dat soort dingen meer. Wel, dat komt wel eens kloppen, ja. Ik kom wel eens wezen dat de Heer met uw leven bezig is om het te vormen naar zijn beeld. Naar zijn beeld. Het woord beeld is type. Hè? Naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis. Waar staat dat het vuur het zal openbaren. Hè? Dat onze werken door vuur geopenbaard zal worden. En hout, hooi en stoppelen. Dat is wat overblijft. Bij het maken van brood en zo, hè? Ja, ja. Hout, hooi en stoppelen, dat wordt verbrand. En goud, zilver en kostelijke stenen, dat is dat wat eeuwig is. En wat volmaakt is en wat het vuur kan doorstaan. Daarom heet het ook edel. Edel metaal, edelstenen. Dat is het. En stro en hooi, dat is het, de lege schil, of de, hoe moet ik het zeggen? Dat is dat wat de oude schepping voorstelt, het kaf, ja. En als het helemaal goed gaat, is het eigenlijk nog zo, zoals die ene bakker, ik weet niet meer hoe hij heet, en ik weet ook niet meer waar hij woonde, maar die bakker in Nederland die beroemd is omdat hij altijd hout stookte onder zijn oven. He? Nou, zo ligt het ongeveer. Dat wat overblijft bijvoorbeeld, dat stro en het kaf en wat er al iets meer zei, dat is waarmee de oven gestookt wordt. Dat wordt verbrand en daardoor wordt het brood gebakken. Zie? Dat is het verhaal. En dan ben ik terug bij de brood. Leg hem. Want het brood des levens is Christus. Alle brood is een type van de Heer Jezus. Zo gaat het. En dan kennen we nog twee soorten brood. Ja, ja, we kennen twee soorten brood. Ik ken maar twee soorten brood. Dat is namelijk gezuurd en ongezuurd. En wat voor soort brood zijn wij? Ja, ongezuurd. Dat staat het toch in 1 Korinthe 5. Want gij zijt ongezuurd. Wordt toch tot ons gezegd. De oude zuurdeeg is uitgezuiverd. Want ik ben één facet van het brood maken ben ik vergeten. Dat is namelijk wanneer het deeg gemaakt wordt, wordt er in dat deeg nog een stukje deeg van gisteren ingedrukt. Wordt erbij gedaan, wordt erbij gemengd. Een stukje deeg van gisteren, waarvan gisteren geen brood gebakken is, hebben we overgelaten. Dat stukje deeg wordt in het nieuwe deeg gedaan. Met als resultaat dat het deeg zuur wordt. Dat is er met de koffiemelk gebeurd, dan gooien we het weg. Nou, wij niet hoor. Wij bakken de pannenkoeken van, maar... Ja, maar normaal als iets zuur wordt... Als iets zuur wordt, gooien we het weg. Maar bij deeg willen we graag dat het zuur wordt. En bij pannenkoeken dus inderdaad ook. Willen we ook dat het zuur wordt, want dan rijst het zo goed, hè. Vanwege de gisting enzovoort, hè. Want dat vinden wij prettig, daar houden we van. We willen dat het rijst. Dat is een type van de oude schepping. Kijk het verhaal nog van de oude schepping. Met een stukje deeg van de vorige dag. Adam was uit de aarde aards. In Adam zat een stukje deeg van de vorige dag. Het was gemaakt van het stof der aardbodem. En daardoor werd het hele deeg doorzuurd. En daardoor keerde dus Adam tot de aarde weder. Want het zuurdecem is een beeld van de zonde. Het was het zuurdecem wat een vrouw verborg stond. Dat staat er in Matthäus 13 in 3 maten fijn meel. Want het was niet de bedoeling dat het erin zat. Uiteindelijk gaat het om het tot stand brengen van ongezuurd brood. Brood wat niet gezwollen is zonder meer in gewicht te worden. Want gezuurbrood is in feite schuim. En als je een statenvertaling gebruikt, dan komt dat woord er nog in voor. Schuim. Wordt het Israël gezegd, uw vijgen zijn geworden schuim. Dat wil zeggen, er zit niks in. Opgeblazen. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Nou, dat is menselijke wetenschap. Dus opgeblazen. Maar het is niks, er zit niks in, het is ijdel. En niet alleen de wetenschap, maar het is de mens sowieso. En het is deze oude schepping sowieso. Die zich maar ontwikkelt en groter wordt op allerlei gebieden. Maar niks meer waard wordt. En niks zwaarder wordt. Want het is slechts de werking van de zonde die er doet reizen. In werkelijkheid wordt het niks. In werkelijkheid is er zelfs helemaal geen ontwikkeling. Integendeel, het soortelijk gewicht wordt maar lager en lager. Ja, soortelijk gewicht, dat heet ook niet meer zo, hè, tegenwoordig. Hebben ze ook veranderd. Hè? Hoe heet dat? Hoe heet het dan? Weten jullie dat niet? Zijn jullie al zo oud allemaal? Hè? Volumieke massa. Nou ja, daar snap je toch niks meer van. Hè? Gewicht bestaat niet meer, hè? Gewicht bestaat niet meer. Dat is tegenwoordig massa. Ja. En inhoud is tegenwoordig volume. Behalve in de hi-fi techniek, dat is weer wat anders, hè? Dat is weer... Nou, laat maar zitten. Maar waar het om gaat, is dat die ontwikkeling in de wereld een lagere volumieke massa tot gevolg heeft. Ja, het wordt minder waard. Het valt wel omhoog op den duur. Wegens gebrek aan gewicht. Dingen met een laag soortelijk gewicht gaan drijven. Gaan omhoog en dan zeggen, kijk eens hoe hoog wij komen. Ja, wegens gebrek aan gewicht. Wij komen naar de maan. Omdat we niks zinvolles te doen hebben. He? Hebben we niks zinvolles te doen dan dat? Dat is toch ook wel erg, hè? Nou. Dat is de werking van zuurdecem. Dat is dat deeg van de vorige dag. Maar het aardige is dat het deeg van het brood des levens, hè, dat het ongezuurd deeg was. Dat de oude zuurdecem werd uitgezuiverd. Hoe? Wel, via die weg van dood en opstanding. Daar kwam een einde aan de oude schepping. Daar werd het oude zuurdecem uitgezuiverd. Want bij het slachten van het paaslam werd het oude zuurdecem uit de huizen van Israël uitgezuiverd. En na het eten van het paaslam vierde men het feest van de ongezuurde broden. En de dood van het paaslam en het ongezuurde brood hoorden bij elkaar. Want het sterven van het paaslam is typologisch precies hetzelfde als het uitzuiveren van het zuurdecem. Want beide is niks anders dan het wegnemen van de zonde. En wij zijn ongezuurd, zegt 1 Korinthe 5. En daarom hebben we volgens 1 Korinthe 11 en 10... op de paasmaaltijd, of wat er van over is, Want het paaslam is eens en voor altijd gestorven. Hè? Maar wat er van over is, van die paasmaaltijd, is inderdaad nog steeds brood. En wijn. Maar strikt genomen, ongezuurd brood. Dus, vanzelfsprekend. Zonder zonde, want dat is uitgezuiverd. En met het paaslam is het zuurdesem weg. En wat er over is, is ongezuurd brood. Volmaakt. Het was 3 maten fijn meel, waarin geen zuurdesem verborgen werd. Want de oude zuurdesem is uitgezuiverd. En het wordt gegeten samen met wijn. En over de wijnstok zijn we nog lang niet bezig, want dat is pas de 3e vrucht uit de reeks uit Deuteronomium 8 vers 8. Zie? Tarwe, gerst en dan wijnstokken. Nou, als we zo doorgaan wel, ja. Nou, wat moet ik nog meer over de tarwe zeggen? Nou, nog wel het een en ander, alleen gaat het dan niet speciaal over de tarwe. Van de tarwe wordt gezegd dat het in de aarde moet vallen en sterven. Er staat niet alleen de tarwe moet sterven, dat is niet voldoende. Dat weten we uit die eerste gelijkenis van Matthäus 13. Daar valt de tarwe aan de kant van de weg en zo, dat soort dingen meer. Hè? En er kwam niks van terecht. Of op rotsachtige bodem, dat ging ook niet. Want tarwe moet in de aarde vallen. En daar sterven om vrucht te kunnen dragen. Als het op de verkeerde plek valt, sterft het wel, maar draagt het geen vrucht. Dat is het punt. En die aarde, is de aarde vrouwelijk of mannelijk? Ja, makkelijk, hè? Want het zaad valt in de aarde. En aangezien zaad mannelijk is, is de aarde in relatie tot het zaad dus vrouwelijk. Ja, en dan kom ik bij een heel eenvoudig principe, wat zo onbekend is, maar wat toch zo fundamenteel is voor de schepping en voor ook het woord van God uiteraard. Namelijk de verhouding van mannelijk en vrouwelijk. Want dat zaad is uiteraard mannelijk. Het is een tarwegraan dit keer, maar het is wel degelijk een zaad. En het staat daarom model voor alle andere zaden die ergens in moeten vallen. Die in het vrouwelijke moeten vallen. Het mannelijke moet vallen in het vrouwelijke. En daaruit komt vrucht voort. En u hebt nou, je hebt nog wel een paar uur de tijd eigenlijk om over die paar opmerkingen die ik daar nu over maak, na te denken. Over wat daar allemaal aan vast zit. En wat daar allemaal verband mee houdt. Hè? Want het punt is dat het tarwegraan is inderdaad het mannelijke principe, het levenbrengende. Maar daarvoor moet het wel eerst sterven. Het moet als het ware verdwijnen uit de wereld, daar komt het tot neer. Het moet verdwijnen, het moet vallen in de aarde. Daarin opgenomen worden en daaruit komt vrucht voor. Dat tarwegraan kunnen we dus weer weergeven door, laten we zeggen, het ene puntje. Het mannelijke. Wat moet vallen in het vrouwelijke. Waaruit volgt dat het vrouwelijke bestaat uit vele puntjes. Daar komt het op neer. Een meervoud. Het mannelijke is per definitie een enkelvoud. Eén zaad. En het valt in de aarde, die bestaat uit vele zandkorreltjes, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar als ik het wiskundig uit wil, zoals hier, is het één punt die in een cirkel gebracht wordt. En die cirkel bestaat, zoals bekend misschien, als ze tenminste niet veranderd hebben, uit een oneindig aantal punten die zich allemaal op dezelfde afstand bevinden. He, van het middelpunt, zo ongeveer was het, als ik me niet vergis. Tenminste, als ik een goede pasta gebruikte. Dat is een eenvoudig principe van mannelijk en vrouwelijk. Want vrucht wordt voortgebracht door de vereniging van 2 dingen die elkaars tegenpolen zijn. Misschien moet ik zeggen, elkaars complement. Maar in ieder geval, ze zijn elkaars tegengestelde in onze dualistische wereld. Die tegenstellingen dienen elkaar te ontmoeten. Mannelijk en vrouwelijk dienen elkaar te ontmoeten om vrucht te kunnen dragen. Dat is het verhaal. Dat is een heel eenvoudig principe wat in de wereld altijd naar voren komt. Want licht en duisternis, dat is dezelfde verhouding. Laat ik het maar eens opschrijven. Hè? Ik zet hier eens even bij mannelijk en de andere kant bij de cirkel zet ik vrouwelijk. En bij de mannelijke kant zet ik dus licht. En aan de vrouwelijke kant zet ik duisternis. Want licht moet er komen in de duisternis opdat de leven voortkomt, opdat de vrucht voortkomt. Staat dat? In Johannes uiteraard, hè? Johannes 1, 2, 3, 4, 5. En de andere hoofdstukken vermoedelijk ook wel op de een of andere wijze. In het begin was het woord. En het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht kwam in de duisternis. En er kwam bovendien iemand om van het licht te getuigen. Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis, maar de mensheid heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Maar waar het om ging is dat het woord in de wereld moest komen. Dat licht moest komen in de duisternis. Dat de tarwegraan in de aarde moest vallen en sterven. Het is allemaal hetzelfde beginsel van de menswording en vervolgens het sterven van de Heer Jezus. Het mannelijke moest komen in het vrouwelijke om vrucht te dragen. En dat is het universeel principe wat in onze schepping telt. Want waar het zo is dat alle dingen in deze zienlijke wereld tijdelijk zijn, is het dus noodzakelijk dat ze zich voortplanten, want anders dan verdwijnen ze. Heel simpele zaak. En hoe snel de dingen verdwijnen, dat is bijna ongelooflijk. Ik maak me daar wel eens zorgen over. Niet alleen over de zienlijke dingen, want dat is het laatste waar ik me dan toch echt nog zorgen over maak. Maar vooral ook in verband met onzienlijke dingen. Als ik eraan denk, hoe moet ik het nou eens netjes zeggen? Als ik eraan denk met wat voor boodschap, met wat voor prediking ik ben groot geworden. En als ik dat vergelijk met de prediking van de vandaag aan de dag. Dan denk ik, jongen, waar is het allemaal gebleven? Het is weg. De dingen die ik vroeger hoorde. Ja, niet alleen van mijn vader, daar heb ik het niet over. Hè? Maar ook van andere predikers. Dat hoor ik vandaag aan de dag niet meer. Die kan ik alleen nog maar vermoeden, omdat ik weet dat het er is. Maar het wordt niet meer gezegd. Het is weg. En vaak weet men het ook niet eens meer. En ik maak heel vaak mee dat als ik ergens kom, vooral als ik op een plaats kom waar ik de mensen niet ken, dat ik na afloop te horen krijg van het deed me denken aan vroeger en die en die. En dan praten ze over mensen die al lang dood zijn. Predikers. Het deed me denken aan wat wij vroeger gehoord hebben. Het was weer ouderwets vanavond of dat soort kreten hoor je dan. Hoe komt dat? Wel omdat er een generatie gestorven is inmiddels. Die is verdwenen. En de waarheden die door die generatie gepredikt werden, die zijn ook verdwenen. Ze worden niet meer gezegd, het is weg. Het is verdwenen. En de meest eenvoudige dingen die ik vroeger op de zondagschool leerde, daar krijg ik al moeilijkheden mee als ik het op een bijbelstudieavond vertel. Want men heeft er nooit van gehoord. Het is zoek. En vraag het dan maar eens aan uw ouders, wat ze over wat zij vroeger geleerd hebben. En vergelijk het eens wat wij nu leren. Vergelijk eens een oude encyclopedie met de tegenwoordige moderne encyclopedieën. En kijk eens wat daarin staat bij hetzelfde trefwoord. Allemaal dingen die verdwenen zijn. En ik cultiveer heel zorgvuldig een oud Nederlands woordenboek van 1911 of zo. Omdat daar andere woorden in staan en andere betekenissen dan in de woordenboeken van vandaag. En zo heb ik een oude encyclopedie uit de vorige eeuw, omdat ik de moderne toch niet vertrouw. Omdat in de moderne encyclopedie alleen maar dingen staan die men begrijpt. Of die men meent te begrijpen. Of er staat in hoe we ze begrijpen moeten. Maar dat wil ik helemaal niet weten. Ik wil feiten weten. Hoe zit het met het tarwegraan? Wat voor eigenschappen heeft het? Wat doet het? Niet wat moet je ermee doen. Maar wat doet het? Hoe is het werkelijk? Die dingen wil ik weten. Die vind je tegenwoordig niet meer. En die worden niet meer geleerd. En ik heb van mijn ouders, met name dan van mijn moeder, ook al dingen geleerd in verband met medische aangelegenheden enzovoorts. Die vandaag de dag niet meer geleerd worden. Die gewoon niet verteld worden. Die soms wel bekend zijn, omdat iedereen ze kan zien, maar die in de boeken niet staan. En van de week had ik het er nog eens over, er op school was dat, hè? Over de verwantschap die er bestaat tussen de vrouw en de maan. En aan de andere kant dus de man en de zon. En dat de verwantschap bestaat tussen de vrouw en de maan, dat is toch een duidelijke zaak. Maar staat niet in de boekjes. Maar het is wel zo. En zoals de maan onderhevig is aan cycli. is een cirkelgang bewandeld als het ware. Hè? Zo is niet alleen is een baan om de aarde, want die staan nou zo te draaien. Zo'n soort baan maakt hij inderdaad. Hè? In verband met ten opzichte van de aarde, volgens de erkende astronomie. Maar het is ook die kwestie van die schijngestalte van de maan. Op een gegeven moment is hij zelfs helemaal weg. En als hij dan weer verschijnt in een smalle sikkel, dan zeggen we het is nieuwe maan. En de eeuwen door is er altijd feest gevierd als nieuwe maan was. Als men de maan weer zag nadat hij was weg geweest. En daarna wordt de maan vol. Hij groeit tot een volmaakte cirkel. En daarna neemt hij af. En verdwijnt hij weer helemaal. Om weer op te staan. Want nieuwe maan is een beeld van de opstanding. Het begin van nieuw leven. Een eenvoudige zaak, hè. En toen was er iemand die zei, ja, en bij volle maan worden de meeste kinderen geboren. Bij volle maan, dat had ik nog nooit gehoord, hoor. Maar vanzelfsprekend, hè? Ik had zelf kunnen bedenken, zeg ik dan altijd maar. Als een vrouw op haar sterkste moment is, op haar sterkste punt, als de maan dus vol is. Wel, dat is de tijd waarop een kind geboren wordt. Dat is een gewone zaak, hè? En wanneer wordt het kind geboren? Van 15 tot 17 Nisan. Zoek het maar eens op in je Bijbel. 15 tot 17 Nisan, die data. Dat is de datum van de dood en van de opstanding van Christus. 17 Nisan is de datum waarop de ark strandde op de Ararat. 17 Nisan is de datum waarop God het verbond sloot met Abraham. 17 Nisan is de dag van de doortocht door de Schelfzee. Bij Mozes. 17 Nisan is de opstanding van Christus. En dat het nog wat te maken heeft met de wederkomst van Christus, kunt u zelf natuurlijk ook wel bedenken. Maar die drie dagen van 15 tot 17 Nisan spelen in de Bijbel een rol. Het zijn ook de drie dagen van Esther die voor Ahasveros verschijnt. Voor de koning. Met levensgevaar. Dat verhaal kennen we toch? Met levensgevaar. Natuurlijk, want die datum, 15 Nisan, was de datum later van de dood van de Heer Jezus. En van het slachten van het paaslam was het. Dus die datum was de datum van dood. Maar dat bracht nieuw leven voort. Drie dagen later. En als de koning tot Esther zegt, vertel het maar. Dan zegt ze, nou, ik had graag morgen ook maar weer terug willen komen. Dan speel je toch echt met je leven. Als het nou al zo levensgevaarlijk was om contact op te nemen met die koning. En wanneer dat contact er is, te zeggen van, nee, nou niet, doe het morgen maar. En dan het bestaan om de andere dag weer te zeggen van, nee, morgen. Typische vrouw natuurlijk, maar. Hè? Daar hadden we het toch over typisch vrouwelijk, hè? Nou. Maar om het twee keer uit te stellen, waarom? Eenvoudig omdat die redding van Israël verband houdt met de datum waarmee elke redding verband houdt, namelijk met de 17e Nisan, de dag van de opstanding die ik net al noemde. 15 tot 17 Nisan. Maar 15 tot 17 Nisan is de tijd van volle maan. Kan niet missen, want volgens de Bijbelse instellingen is het zo dat de eerste van de maand valt op een nieuwe maan. De eerste van de maand is bij een nieuwe maan. En 14 dagen later is de maan vol. Als het vandaag nieuwe maan is, is het over 14 dagen volle maan. Ja, cycli van 28, 29 dagen zijn dat dus totaal, hè? Dus de 15e Nisan is de dag van volle maan. En dat is de dag waarop de Heer Jezus stierf. Officieel dus volle maan. Of het volle maan was, weet ik niet hoor. Of het echt was, weet ik niet. Dat zal van die bedoelt er ook niet toe, maar het had het moeten zijn. Ja, volgens de Bijbel. Volgens de wet, hè? Volgens de Bijbelse tijdrekening had het volle maan moeten zijn. Toen stierf de Heer. Maar het had als resultaat nieuw leven. Tarwegraan viel in de aarde en stierf enzovoorts. Nou, dan zijn we weer terug bij het tarwegraan. Zie? De dingen houden dus inderdaad verband met elkaar. De maan en de vrouw en de volle maan. Dat is dus blijkbaar volgens de niet bestaande statistiek overigens. De gelegenheid waarbij kinderen geboren worden. En ik hoorde dat van de week op de Bijbelschool. En ik vertelde dat. Ik vertelde dat weer ergens. Hè? Bij wie was dat nou? Weet ik niet. Maar ik vertelde dat ik dat gehoord had. En de andere student van de Bijbelschool. En die reageerde met. Ja, wij hadden altijd moeite om dienst te doen als het volle maan was. Wij deden liever geen dienst bij volle maan. Want dan hadden we het veel drukker dan anders. En weet u wat het is? Dat zijn bakenpraatjes. Echte bakenpraatjes. Maar bakenpraatjes, hè, dat heeft te maken met verloskundigen. En hoe noemen wij verloskundigen? Hoe noemden wij verloskundigen? Want ook dat hebben wij veranderd. Ja, de vroede vrouwen namelijk. Maar een vroede vrouw, dat is een wijze vrouw. Dat vroed, dat woord, dat heet, betekent wijs. En de vroede vaderen zijn de wijze vaderen. En de vroedvrouwen zijn wijze vrouwen. En de vroedvrouwen weten uit ervaring dat het zo werkt. En de statistieken worden er niet van bijgehouden. En omdat we bovendien niet wetenschappelijk verklaren kunnen, wegens ons gebrekkige causale denken met zijn verkeerde axioma's, hoe het zit en hoe het kan, zeggen wij het is niet zo, dat is toeval. En daarom staat het niet in de wetenschappelijke boeken. Maar daarom is het wel zo. En zo zou ik u nog wel een paar dingen kunnen noemen die daarmee verband houden. Zal ik u nog eens wat vertellen? Moet u niet van schrikken. Ik ken u niet. Ik ken uw levensomstandigheden niet. Is ook niet, daar houdt het ook niet verband mee. Maar wij kennen allemaal het verschijnsel wel, dacht ik, van de zogenaamde wiegedood. Van kinderen, van baby's, die op de een of andere wijze sterven. Zonder dat men weet hoe. Er staat er gestikt in het kussentje of zoiets. En daar heb ik al nooit begrepen hoe dat nou kon. Maar achteraf blijkt het ook niet zo te zijn. Blijkt gewoon, ja, men weet het niet. Dus, en je moet toch een doodsoorzaak opgeven. Dus heet het gestikt in de kussen of in de deken of zo. Maar het is onzin. Dat weet men ook wel. Maar de waarheid kan niet gezegd worden. Want dat is een bevred van onvermogen. Dan zeg je, ik weet het niet. De dokter kan moeilijk invullen. Doodsoorzaak onbekend. Dat is een moeilijke zaak, dan moet er onderzoek verricht worden. Men weet wat het is, namelijk wiegedood. Maar een eigenaardige verschijnsel doet zich voor, dat ik een keer meegemaakt heb dat iemand daarvan hoorde, of dat was in een familie waarin dat gebeurde, en toen zei de pater familias, hè, het hoofd van de familie, de grootvader, die zei, ja, maar het was ook een 8e maand kindje. En dan denk ik, dat is net zo'n opmerking als die ik van de week hoorde in verband met volle maan. Dan valt het op zijn plek. Want de achtste heeft te maken niet met de oude schepping. De oude schepping bestaat uit 7. De oude schepping telt van 1 tot 7. Maar de nieuwe schepping die begint bij een 8. Denk maar aan de opstanding op de 8e dag. En de opmerking die geplaatst wordt, dat schijnt een vaste uitdrukking geweest te zijn uit de volksoverlevering, is dat een 8e maand kindje, die is niet voor deze wereld. Zo werd het gezegd. En het werd niet gezegd op grond van de schrift, niet op grond van kennis van typologie, maar op grond van, dat is gewoon zo, een vaststaande uitdrukking. Een 8e maand kindje is niet voor deze wereld. De vraag is, voor welke dan wel? Voor de toekomende. Voor de toekomende. Want de 8e hoort bij een andere wereld. En waarom is er zoveel sterft onder 8e maands kindjes? Meer dan onder 7e maands. Dat weet de wetenschap niet. Want normaal zou zijn, volgens ons gebrekkige causale denken met zijn verkeerde axioma's, dat een 8e maands kind beter voldragen is dan een 7e. Maar de 7e heeft een hele goede kans. 6e niet natuurlijk. Maar de 7e heeft een hele goede kans. Want 7, dat is deze wereld. 7, dat is het getal waarmee de historie van deze tegenwoordige aion, van Adam tot de komst van de nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, gemarkeerd wordt. De 7 bedelingen, de 7000 jaar, de 7 dagen van de week, noem maar op. De 7e maand, dat is heel gewoon. 7 heeft een hele goede kans in deze wereld. Maar 8e niet, want 8e ligt er voorbij. En het gekke is, natuurlijk heeft men allemaal technische hulpmiddelen om te vroeg geboren baby's in leven te houden met de couveuse en hoe dat allemaal maar heten mag enzovoort. Maar het gekke is dat het geval wat ik net noemde, dat was niet een kwestie van wiegedood. Dat was een kindje wat al veel verder was. Ik weet niet meer hoe oud het was, maar het overleed veel later, zomaar. En dan wordt er achteraf wel een verklaring voor gevonden. Het is zus of zo geweest. Maar dan nog was het voor mij onbegrijpelijk. Het punt is dat van dat kind werd gezegd, ja, maar het was ook een 8e maand kindje. Maar het was al jaren later. En dat, de opmerking vond ik dus te meer opvallend. Omdat het ervan uitging dat het absoluut niet kon. En ik weet niet of het absoluut niet kan, want de natuur is vol met uitzonderingen. De natuur is onvolmaakt en kent daarom uitzonderingen. En dan zie je hoe de zaken omgedraaid worden. Dat betekent dus dat ik de stellige overtuiging heb dat wanneer een achtste maand kind in leven blijft, dat het de speling van het lot is, laten we zeggen een uitzondering, maar dat het eigenlijk niet hoort. Omdat het in strijd is met de systematiek in de natuur. Een systematiek die echt niet bijgehouden wordt in de statistiek, waar dus gegevens voor ontbreken, maar een systematiek die wel degelijk bekend is in al zijn aspecten, in de volksoverlevering en in de bakenpraatjes. Ik wil niet zeggen dat alle bakenpraatjes dus waar zijn. Dat is weer een ander verhaal. Hè? Bakers en vrouwen krijgen tegenwoordig ook een wetenschappelijke opleiding. Hè? Maar waar het om gaat is dat we er goed aan doen om die dingen te beschouwen. Om daar onze gedachten over te laten gaan. En ze te bestuderen. Neem ze waar. En eventueel bestudeer ze. Dat kan niet iedereen, dat weet ik ook wel. En je hebt bepaalde voorkennis daarvoor nodig. Maar die dingen die gebeuren nog één keer en ze zijn bekend. En daarom vertelde ik dat ik inderdaad bijvoorbeeld oude boeken bewaar. Omdat daarin dit soort dingen wel degelijk in staan. Alleen vandaag mag het niet meer. He, dat is het. Zo, nou ik er toch over bezig ben, zo heb ik van mijn moeder geleerd. Die zei op een gegeven moment over iemand, over een persoon. Ja, dat is, die doet zus en zo. Die gedroeg zich op een bepaalde manier. Die zei, ja, dat had ik eigenlijk wel kunnen weten. Want mijn leraar Hebreeuws. Moet je goed horen, hè? Mijn leraar Hebreeuws, dat was natuurlijk een Jood. Vroeger aan het gymnasium. Hè? Mijn leraar Hebreeuws zei altijd, iemand met zo'n vorm gezicht heeft zo'n karakter. Dat heeft niks met Hebreeuws te maken. Maar het heeft te maken met dat het komt uit een Joodse traditie. Uit een Joodse overlevering. Dus in een milieu waarin men nog echt wel oog heeft voor het woord. En al zijn betekenissen en toepassingen. En waarin dit soort dingen overgeleverd werden. En waarbij men een vergelijking maakte tussen de uiterlijke verschijning van de mens en zijn innerlijke karakter. En toen bleek dat het niet alleen maar één uitspraak was, één bijzondere, maar dat er een hele systematiek van bestond. Je hebt verschillende modellen, zoals je mensen hebt, dat moet je dan bij psychologie geloof ik leren, hè? Die zijn cholerisch en sanguïstisch en de vier hoofdtypen, dat soort dingen, hè? De rest ben ik vergeten. Of flegmatisch, ja, natuurlijk. Die moet ik onthouden, want dat was ik, hè. maar je had soorten, maar zo had je ook soorten gezichten, modellen, de vorm van het gezicht. En dat model had dat karakter, en dat model had dat karakter, en dat model had dat karakter. En ik heb me wild gezocht naar gegevens daarover, en ik heb het nooit meer kunnen vinden. Ik denk, dat moet bestaan ergens, dat wil ik weten. Want vormen en dat wat erbij samenhangt, dat krijgt dan op een gegeven moment je interesse. Hè? En dan denk je, dat moet toch ergens in staan? Ik heb het nooit kunnen vinden, ik heb echt wel gezocht. Met de zoek, ik weet het niet. Het zal wel weer ergens zijn. En achteraf zeg ik, ach, wat maakt het me ook uit ook. Ik geloof het zo wel, dat het zo is. En voor de rest kijken wij natuurlijk niet naar een oude schepping, maar naar een nieuwe schepping. Dat is veel belangrijker. En dan zegt de uiterlijke verschijning wat dat betreft al heel weinig. Dus het is geen aanmoediging om je daarvoor te interesseren of om het maar te gaan bestuderen. Wat je moet studeren, dat is Christus. Zo is het. Christus, hè? De Bijbel. Christologie. Nou, wij hadden het over dat principe van mannelijk en vrouwelijk. Dat het mannelijke in het vrouwelijke moet en daar sterven om vrucht te kunnen dragen. Dat principe, dat vinden we uitgedrukt in het algemeen in de schepping en in de voortplanting. Die twee Die neigen tot elkaar, we noemen dat dan liefde, mannelijk en vrouwelijk komt tot elkaar, enzovoort. En het mannelijke gaat in het vrouwelijke en het vrouwelijke omvangt het mannelijke, staat er in Jeremia 31 bijvoorbeeld. En daaruit komt vrucht voort. En als we nou praten over het vrouwelijke, noem dan eens een vrouw uit de schrift, hè? Ja, Israël. De vrouw in de schrift is in ieder geval Israël. Veel meer dan dat, want de vrouw staat helemaal model voor de aarde, dus want de aarde is ook een vrouw. Dat wil zeggen, ik moet anders zeggen, de aarde is ook vrouwelijk. Hè? Dus de vrouw is een type van de wereld als zodanig, van de zienlijke, de uiterlijke, zichtbare wereld. Daarom geeft een vrouw veel belang aan uiterlijkheden, de uiterlijke verschijning. Zie? Want dat is haar aard, daar is ook een beeld van. Dat is eigenlijk zelf, Eenvoudige zaak, ja. Maar de vrouw is in ieder geval een beeld van Israël. En Israël wordt ook de vrouw genoemd, namelijk de vrouw des Heren, de vrouw van Jehovah. En het eigenaardige is dat Israël als volk een merkwaardige historie achter zich heeft van ontrouw aan haar man, van overspel, hoererij wordt het genoemd. En Israël wordt dan ook aangeduid met het type van Izebel, de vrouw van koning Ahab, Izebel, de afgodische koningin. En die Izebel wordt zelfs in Openbaring nog genoemd, de vrouw Izebel. Maar de naam Izebel betekent iets heel moois. Behalve als je er diep over nadenkt. Izebel betekent feitelijk zoveel als maagdelijk. Namelijk onaangeraakt. Sommigen vertalen gewoon met zonder gemeenschap. Dat is Izebel. Daarmee is een type van Israël. Want Israël heeft in wezen als vrouw nooit gemeenschap gehad of willen hebben met de Heer. Israël heeft nooit de Heer in haar midden willen ontvangen. Wat is het midden van Israël? Ja, Jeruzalem, de tempel bijvoorbeeld. Israël heeft de Heer nooit in haar midden willen ontvangen. Daarom is Israël ook onvruchtbaar gebleven. En heeft geen vrucht voortgebracht als zodanig, als vrouw in ieder geval niet. Nee, want ze heeft de Heer niet willen ontvangen onder het oude verbond. En daarom staat in Jeremia 31... Ik zoek het toch maar even op. Daarom staat in Jeremia 31 de aankondiging van een nieuw verbond en daarmee dus ook van een nieuw huwelijk. Dan staat er in vers 21 van Jeremia 31, richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Het is duidelijk waarvan ze afkerig is. Van de gemeenschap met haar man namelijk. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen, dubbele punt. De vrouw zal de man omvangen. Waarna volgt de aankondiging van een nieuw verbond en een nieuw huwelijk. Tussen de Heer en Israël. En in dat huwelijk zal Israël trouw blijven. Want dan is Israël een nieuwe schepping geworden. Dan is Israël wedergeboren. Dan zal Israël inderdaad haar man omvangen. En dan zal de Heer verschijnen waar? In het midden van Israël dus. Ja. En u ziet hoe dubbelzinnig de uitdrukking is. Dat die uitdrukking dus vele betekenissen heeft. Van Jeruzalem wordt trouwens gezegd dat het het hart der aarde is. Het midden der aarde. Niet alleen van Israël, maar van de hele wereld. En zoals Israël haar man zal ontvangen in Jeruzalem, zo zal de wereld de Heer ontvangen in Jeruzalem. Ja. En toen de man, het mannelijke zaad, in de aarde viel en stierf, was dat in Jeruzalem. Maar daar kwam ook de geboorte van de nieuwe schepping tot stand. He? Bij de dood en opstanding van de Heer Jezus. Daar heb je het. Het tarwegraan wat in de aarde valt en sterft. Maar tegelijkertijd het zaad van de man in de vrouw enzovoorts. Dat is het verhaal. En die gemeenschap die er in de toekomst tussen de Heer en Israël zal zijn, daadwerkelijk een liefdevolle gemeenschap, dat is het resultaat van het in werking treden van het nieuwe verbond op grond van wedergeboorte. Ja. Nou, ik had er nog wel veel meer over willen zeggen, over die mannelijke en vrouwelijke kwestie, maar de tijd is alweer bijna om, hè? Ja, we schieten al aardig op. Ik noem maar een paar dingen die me dan zomaar te binnen schieten. In verband met die voorplan, er zou een heleboel te zeggen zijn over de bijen bijvoorbeeld. Maar daar heb ik al eens over gesproken bij velen van u. Maar misschien komt het vandaag er nog ter sprake. Maar ik denk nou bijvoorbeeld aan een spin. Een spin, hoeveel poten heeft een spin?
2 maal 4.
2 maal 4. Oh, lijkt me lastig. Maar in ieder geval, een spin heeft 8 poten worden gezegd. Noem eens een soort van spin. Hé, hey. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Waarom heet de kruispin een kruispin? Omdat hij een kruis draagt, ja. Ja, nou, wie zou er nou een kruis dragen? Waar zou het nou een beeld van zijn? Hè? Ja. En waarom die acht poten? Acht is een beeld van? Opstanding, jazeker. Er wordt dood en opstanding. Degene die dat kruis draagt is in feite dus Christus. En daar is de spin een beeld van, ja. Ja, wij vinden het wat lugubere beesten. Maar de meeste mensen keren zich hard om. En lopen hard weg als je over Christus begint te praten. Want dat moeten ze niet. Dat vinden ze maar luguber. Het is zo. Een van onze bekende Nederlandse theologen heeft zich onsterfelijk gemaakt door de uitspraak: het bloed van Christus, geef mijn passie maar een fikkie. Ja. Ik zal maar geen namen noemen, dat dient ook tot niets, hè? Toen ging er een hand omhoog. Ja, dat weet ik niet, hoor. Dat weet ik niet, want die is bang voor een muis ook. Dus dat weet ik niet. En bovendien, ik vind het ook lugubere beesten, ondanks alles. Ik loop er hard voor weg. Ik heb ze laatst... van de zomer heb ik ze gezien, van die grote tarantula's. Je weet niet wat je ziet. Grote joekels van spinnen. Harige, giftige spinnen. Ja, vreselijk. Vreselijk. Maar goed, maar waar het nou om gaat is dat... Ik weet niet, het is geloof ik niet bij alle spinnensoorten zo, want echt, ik ben ter zake helemaal niet kundig, maar soms onthoud je die dingen. Ik heb wel eens foto's gezien van een hele grote vrouwelijke spin, met daarbovenop, omdat het om de paring ging, een heel klein mannelijk spinnetje. Ja, het is een humoristisch gezicht natuurlijk. Een hele grote vrouw. En een heel klein mannetje. En het enige wat het mannetje mag doen... Het enige wat het mannetje mag doen... is het vrouwtje bevruchten. En het eigenaardige is dat bij die soort... Ik weet niet welke soort het was, maar ik geloof dat het bij meerdere is. Maar wat er verder gebeurde was dat vrouwtje een tijd lang rondzeulde met dat mannetje op haar rug als een last... En dat het uiteindelijk zover kwam dat het vrouwtje, nadat ze dus bevrucht was, de man doodbeet. En dat gebeurde altijd. Bij die soort. Dat wil zeggen, de man die is tot last van de vrouw. De vrouw beschouwt het als een last. En na de bevruchting wordt hij in ieder geval doodgebeten. Dat is hetzelfde als wat inderdaad bij de bijen gebeurt. De mannelijke bij dient alleen wanneer we over de... Over het nut praten en kausaal denken, dan is het zo dat de mannelijke bij alleen maar dient voor de voortplanting. Waarbij niet verklaard is waarom er dan zoveel mannelijke bijen zijn, want dan zou er één voldoende zijn natuurlijk. Hè? En daarna dienen ze tot niets, daarna worden ze ook gedood. Dan worden ze geslachtofferd. Waarom? Dat is de relatie tussen Israël en Christus. En tussen de schepping en Christus, want dat is een parallel, hè? Dat is een analogie, dat is hetzelfde. We noemen Israël omdat we dat zo makkelijk in de schrift kunnen terugvinden, maar Israël zelf is natuurlijk een beeld van de hele schepping als zodanig. Want toen de Heer kwam tot Israël, beschouwde Israël hem als een last. En feitelijk wilden ze geen gemeenschap met hem hebben. En toch werd het zaad geplant, buiten haar wil om. Ze wilde niet, maar het gebeurde wel. En al was het haar tot last, het gebeurde wel. En het zaad bracht wel degelijk iets voort. Maar het kostte het leven van de man en van de verwekker. Want het zaad moet in de aarde vallen. Vallen. Niet gelegd worden. Vallen. En sterven om vrucht te kunnen dragen. Nou, dan heb je zo'n verschijnsel. Ja, waarom die spinnen dat zo doen... Hoe dat nou komt, nou dat zal wel dan het vak zijn voor de natuurkundige om dat eens uit te zoeken. Maar wij weten waarom ze dat doen. Omdat ze weergeven het werk van de schepper. Zo gaat dat. En het is gruwelijk, natuurlijk is het gruwelijk. Natuurlijk is het gruwelijk dat het zo gebeurt. Maar zo gaat het, omdat het gruwelijk is dat wat er met Christus moest gebeuren. Het offer wat er gebracht moest worden. Wij vertellen mooie verhalen over over de offerdienst en de betekenis daarvan, dat het allemaal zo geweldig was. Maar het was gruwelijk. Het was een lieflijke reuk den Heren. Maar als je het mij vraagt, stonk het. Brandend vlees en stromen van bloed die eruit gegoten werden, gewoon op de grond. En wij maken een prachtig mooi model van een gouden tabernakel, waar in werkelijkheid stonk het er. Er waren de dikke, vette rookwolken. Ik denk dat je er nauwelijks adem kon halen enzovoorts. Hè. En het was allemaal besmeurd met bloed. Dat was het. Dat was het. Maar onder dat alles bevond zich inderdaad die nieuwe schepping, dat goud. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Hoe de nieuwe schepping tot stand komt door dat gruwelijke offer wat gebracht werd door de man. En het in de aarde vallen en sterven van het tarwegraan heeft dus zijn tegenpool, zijn antitype zeggen we dan meestal trouwens, in de persoon van Christus, die in de aarde viel en stierf. Dat wil zeggen, dat slaat op zijn menswording. Dat was op zich al een vernedering, een val. Die kwam tot de aarde en tot het zijne, namelijk zijn vrouw, Israël, dat is Johannes 1 dan, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, Israël nam hem niet aan, maar hij stierf wel. En het zaad viel wel degelijk en het bracht vrucht voort. Dat is een heel merkwaardige zaak overigens, maar misschien hebben we het daar van verder vandaag er nog eens over hoe dat werkt. Maar het principe is, dat is een eigenaardig, daar wil ik dan mee afsluiten, een eigenaardig kenmerk van de schepping is dat eigenlijk alles wat er gebeurt draait om maar één ding. Namelijk om de voortplanting. Freud, de Jood Freud, zat dus nog niet zo ver naast. Dat het uiteindelijk allemaal gaat om de voortplanting. En dat alle drift die er bestaat uiteindelijk geslachtsdrift is. Daar kwam het verhaal op neer. Daar gaat het ook om in de schepping. En er is een heel eenvoudige reden voor dat het zo is. Dat is omdat deze hele schepping als zodanig, deze hele wereld zoals die vandaag bestaat, geen ander doel heeft dan een nieuwe schepping voor te brengen. Dat is het verhaal. Deze schepping bestaat, deze wereld, ik mag eigenlijk het woord schepping niet gebruiken, hè? Maar deze wereld, de aion, die bestaat, die is er, opdat er nieuw leven zou voortgebracht worden. En aangezien dat zaad inderdaad reeds in deze wereld geplant is, omdat het zaad in de aarde gevallen is en gestorven is, zegt Paulus dat deze hele schepping zucht en in barensnood is en wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. En dat wordt genoemd in verband met de verlossing, dubbelzinnig woord dus, verlossing van ons lichaam. Het wacht op de verlossing van de schepping, namelijk de bevalling. Het openbaar worden van het nieuwe leven wat zich op dit moment in de schepping, binnen de schepping, binnen de oude schepping dus ontwikkelt. Dat is een heel bekend beeld in de Bijbel van de nieuwe wijn in oude zakken. En van het water wat in wijn veranderd werd in Johannes 2, de bruiloft in Cana enzovoort. Daar heb je het hele verhaal bij elkaar, hè? Van man en vrouw, een bruiloft en bruidegom en nieuw en oud en nieuw leven. En vaten die gemaakt waren uit de klei enzovoorts. Hè. Allemaal dingen die we al genoemd hebben. Want in de schepping is er maar één ding wat van belang is. Is namelijk hoe de nieuwe schepping tot stand komt. En het lijden van deze tegenwoordige wereld. Ik blijf nog steeds in Romeinen 8 nu. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid hierna volgende, hè, die geopenbaard zal worden. En het lijden van deze tegenwoordige wereld in Romeinen 8 is een beeld, of is de uitdrukking van de zwangerschap van deze tegenwoordige wereld, eveneens in Romeinen 8, wordt in één adem genoemd. En waarom lijdt deze wereld zo? Waarom is deze wereld in pijn? Waarom gedraagt deze wereld zich zo eigenaardig? Want zwangere vrouwen gedragen zich soms heel eigenaardig. Ja, als mijn vrouw soms wat vreemd doet, dan vraag ik soms, ben je soms zwanger? En ik denk dat ik niet de enige ben die soms zulke dingen vraagt. Hè? Ben je soms zwanger? Waarom gedraagt deze schepping zich zo eigenaardig, soms zo onverklaarbaar? Eenvoudig omdat de schepping zwanger is. En alles wat in de natuur gebeurt, van moment tot moment, heeft te maken met voortplanting. Dus met dood en opstanding. Want voortplanting is dood en opstanding. Als je nou naar buiten kijkt, zie je dood. Dood en opstanding. Hè? Dan zijn we bezig met sterven. Dan, alles wat leeft in de natuur is op dit moment aan het doodgaan. In de plantenwereld, het blad valt af en het verdort enzovoorts. En dieren dekken zich in voor de winter. Er zijn diersoorten die al lang uit Nederland weer verdwenen zijn, die ik al geen tijden meer gezien heb. Ze zijn weer weg. Het is verdwenen, je zou zeggen het is dood. Nou ja, wij weten inmiddels dat ze weggetrokken zijn. Hè? Want het moet in leven blijven. Maar hier zijn ze in ieder geval niet meer. Bij ons zijn ze niet meer. Bij ons zijn ze dus zo goed als dood. En zo gaat dat dan. Ja, sommige diersoorten die verbergen zich van de winter, die doen een winterslaap. En die zie je dus ook niet, dat is ook zo'n soort dood. En dan na verloop van tijd, dat is volgend jaar pas natuurlijk. Hè? Dat is na 3 dagen eigenlijk. Hè? 3 wat lang uitgevallen dagen, dan komt alles weer tot leven opnieuw. Dat is het verhaal van dood en opstanding. En de natuur is daar constant mee bezig. En zodra dat nieuwe leven weer zich ontwikkelt, wat gaat het dan doen? Zich voortplanten. Want zodra die vogeltjes weer terug zijn hier in Nederland, die nou allemaal weg zijn, beginnen ze meteen met een nestje te bouwen en zich voor te planten. En zodra het spul groot is en sterk, verdwijnen ze weer. Waarom komen ze eigenlijk hier naartoe? Dat wij het zouden zien. Dat wij zien dat alle dingen in deze wereld er zijn om zich voor te planten en dan verdwijnen ze weer. En de eerste opdracht die God aan Adam geeft is... Ja, vermenigvuldigt u. Wordt veel en vervult de aarde. Ja, want door die voortplanting van Adam, door het feit dat Adam inderdaad die opdracht heeft uitgevoerd, hoe gek het ook klinkt, maar doordat hij die opdracht heeft uitgevoerd, heeft hij een erfgenaam. 1. Het welk is? Christus, de zoon van Adam. En dan zie je, wij zeggen Adam heeft gefaald, hij heeft zijn opdracht niet uitgevoerd, hij heeft de aarde niet onderworpen, hij heeft niet over de aarde geheerst, hij heeft gezondigd, hij heeft het helemaal verkeerd gedaan, maar wat hij goed gedaan heeft was zich voortplanten. En daardoor werd de zoon van Adam, de zoon des mensen dus, hè, geboren, die inderdaad zal doen al wat Adam nog niet gedaan heeft, of niet kon, want zo wist het natuurlijk wel. Want Christus is de erfgenaam van Adam. En dan zie je dat voortplanting een zeer belangrijke rol speelt in de hele heilshistorie. Op alle mogelijke manieren. En daarom wachten wij op het openbaar worden. Tevoorschijn komen van de nieuwe schepping die er nu al is. Die we niet zien, die verborgen is. Verborgen in het moederlichaam van mijn part. Hè, want daar komt het op neer. Maar die zal geopenbaard worden. En ons nieuwe leven... Het nieuwe leven wat in ons geplant is, persoonlijk, dat zal openbaar worden wanneer? Als de moeder sterft. Ik namelijk. Mijn oude mens. Die zienlijke oude mens. Want dat is vrouwelijk. Wanneer dat sterft, dan verdwijnt het, dan valt het af als het ware. En dan wordt openbaar het nieuwe leven wat zich daarin bevindt. Dan wordt de punt afgehaald van de tarwegraan, zal ik maar zeggen. Hè, om het tekeningetje nog eens te laten zien. Kortom... Besnijdenis is het. Het oude mens wordt weggenomen en de nieuwe mens, de nieuwe schepping, de eeuwige schepping, openbaar gemaakt wordt. En toen was het inmiddels weer tijd, dacht ik.